Liefde gemeente, een nieuw jaar ligt er voor ons. AD zeggen we er vanachter, anno domini, een jaar des Heren. Het wil dus ook al meteen zeggen dat het een jaar is dat niet van ons is, maar dat van de Heren is. En op deze dag mogen we toch ook wel belijden de trouw van de Heren, zoals we dat ook lezen in Klaagliederen 3. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. We krijgen opnieuw genadetijd. Hoe lang? Dat weten we niet. Onze tijd is immers Gods tijd. Maar vanaf deze plaats wil en mag ik jullie allen van harte de zegen van de Heere toewensen voor het jaar dat voor ons ligt. En laten wij de tijd die wij ontvangen, laten we die ook goed gebruiken. En dat wil ook altijd zeggen dat we die tijd eerst beginnen, elke dag opnieuw, in de binnenkamer, om het aangezicht van de Heere te zoeken en zijn zegen af te smeken. En laat het zo een jaar mogen zijn waarin we de tijd gebruiken om veel te verkeren aan de voeten van de Heere Jezus Christus, om van Hem onderwijs te mogen ontvangen. Nogmaals vanaf deze plaats u en jullie allen van harte de zegen van de Heere toegewenst. Dat wil ik ook toewensen aan de koster en aan zijn vrouw bij het werk wat jullie mogen doen in het midden ook van de gemeente. Daarbij ook van harte Gods zegen en ondersteuning toegewenst. En richting de organisten en jou Hendrik ook tegelijk alle andere organisten van harte de zegen van de Heere toegewenst in de begeleiding van de gemeentezang. En als we denken aan de broeders van de kerkraad, u staat er ook weer voor een jaar dat voor u ligt. En het werk wat in het achterliggende jaar ook dikwijls met vele beperkingen gepaard ging. Ik wil u met uw gezin ook van harte daarbij de ondersteuning van de Heere toewensen, opdat u het werk mag doen in afhankelijkheid van Hem, gericht op de eer van zijn naam, gericht ook op de kudde, op hun zaligheid en op hun welzijn. En de Heere die geven jullie daarbij alles wat nodig is in de uitoefening van de ambtelijke werkzaamheden. Dus nog één andere mededeling en dat is de collecte van gisteren. En opnieuw mogen we zeggen dat we er als kerkraad stil van zijn. En we willen u en jullie ook hartelijk danken voor de liefde die daaruit spreekt tot de dienst van de Heere en tot de gemeente. De collecte heeft opgebracht €87.817. En naast de Heere daarvoor u ook hartelijk dank. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 67e psalm en daarvan het eerste vers. Dal goede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 67e psalm. willen op deze nieuwjaarsmorgen het woord van de Heere openen in 2 Petrus, de schriftlezing 2 Petrus 3. En daarvan lezen we de versen 8 tot en met 18. De schriftlezing 2 Petrus 3, de versen 8 tot en met 18.
Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welken de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de prediking van morgen wordt gevormd door de versen 13, 14 en het begin van vers 15, waar het woord van de Heere luidt: maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. We willen gaan zingen uit de 86e psalm, de versen 2, 6 en 8. 2, 6 en 8 van de 86e psalm. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de avondzang en daarvan het vierde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. De avondzang vers 4, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een nieuw kalenderjaar is aangebroken, het jaar 2022. En we zouden kunnen zeggen, alles begint dan weer opnieuw. Hebt u nog een beetje verwachting voor het nieuwe jaar? En wat verwacht jij van het nieuwe jaar? Dat zal voor ieder van ons ook wel weer anders liggen. De een die kijkt uit naar het moment dat hij examen moet doen. U hoopt ergens een andere baan te vinden. U hoopt geholpen te worden aan uw gezondheidsprobleem. Misschien zie je uit naar een trouwdag of hoop jij naar een andere school toe te gaan. En zo hebben we allemaal onze eigen verwachtingen. En allemaal zullen we ook hopen dat het een jaar zal zijn met niet weer vele beperkingen. Maar we hopen op een wat dat betreft een wat normaler jaar. Maar de eerste vraag is toch wel, hebt u nu ook verwachting van God? Of misschien moet het zelfs nog wel wat anders zeggen. Verwacht u God? Of misschien zelfs zo. Hoop je dit jaar de wederkomst van de Heere Jezus Christus mee te maken? Leeft er in ons hart een verlangend uitzien naar zijn komst? Want dat geeft toch het uitzicht naar die grote nieuwjaarsmorgen. En wie leeft met verwachting, die staat ook anders in het leven. Want de adventsverwachting stempelt toch ook het leven van Gods kerk. Dan heb je hele andere voornemens. Ben met hele andere dingen bezig. En je leven is toekomstgericht. En zo'n leven overstijgt ook alles van het hier en van het nu. En dat zien we nou ook terugkomen in onze tekst. We zetten als thema boven de prediking, onderweg naar de grote nieuwjaarsmorgen. Drie gedachten. In de eerste plaats de verwachting. In de tweede plaats de voorbereiding. En in de derde plaats de aansporing. Onderweg naar de grote nieuwjaarsmorgen. De verwachting, de voorbereiding, de aansporing. De Heer Jezus die zal eens terugkomen. En daarvan is de apostel Petrus ook overtuigd. Dat kan ook niet anders. Hij was er altijd bij als de Heer Jezus sprak over zijn wederkomst. Hij heeft het gehoord toen de Heer Jezus ervan sprak in Matthäus 24. En terstond, na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid. Bij Petrus waren ook de tekenen der tijden bekend. Ook daar heeft hij de Heere Jezus over horen spreken. Hij was erbij toen de Heere Jezus het oordeel aankondigde. Matthäus 25. De Heere Jezus zelf heeft gezegd dat de Zoon des Mensen zal komen in alle heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En dikwijls had de Heere Jezus zijn discipelen opgeroepen om waakzaam te zijn. En hij had erop gewezen dat de Zoon des Mensen zal komen als een dief in de nacht. Zo zouden er een heel aantal teksten te noemen zijn. Want de Heere Jezus, hij sprak heel vaak over zijn terugkomst. En Petrus heeft dit alles gehoord uit de mond van de Heere Jezus. En het staat in zijn geheugen gegrift. Het stempelt ook zijn staan in dit leven. Hij weet hoe belangrijk het is. En daarom komt hij daar ook steeds op terug in die beide brieven die hij heeft geschreven. Maar hij weet ook van de spotters. De spotters die altijd weer twijfel zaaien als het gaat over de wederkomst van Christus. En hoe langer de wederkomst op zich laat wachten, hoe meer die spotters ook van zich laten horen. En bovendien doet het uitblijven van de wederkomst van de Heere Jezus de gemeenteleden ook verslappen in hun waakzaamheid. Er wordt niet meer met een bepaalde spanning uitgezien en toegeleefd naar de wederkomst. En allerlei wind van leer dringt de gemeenten binnen. En een heilige levenswandel maakt al meer plaats voor losbandigheid en ongebondenheid. Meer en meer wordt het leven van de mensen in Klein-Azië, want daar richtte Petrus zich op, bepaald door de dingen van de dag. Men leeft voor hun werk, voor hun geld, voor hun status, voor hun roem. En eigenlijk is er steeds minder verwachting van de wederkomst. Het duurt nu al zo lang. En Christus laat al zo lang op zich wachten. En langzaam maar zeker wordt de blik weer meer en meer op het hier en nu gericht. De verwachting van de wederkomst, die verflauwt. En de pinnen, ze worden al maar vaster in de grond geslagen. Want die eerste christenen, die hadden toch gedacht dat in hun generatie de Christus zou wederkomen. Maar dus zijn ze alweer een generatie verder. Het zal ergens zijn geweest aan de eindjaren 60 dat we deze brief moeten plaatsen. En nog steeds is de Heere Jezus niet teruggekomen. Zouden die spotters dan gelijk hebben? Zouden ze zich hebben vergist? Zouden ze zich maar wat hebben ingebeeld? Nee, zegt Petrus, vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Het is een belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Tegenover de verwachting van die spotters staat de verwachting van Gods kinderen. Zij verwachten het van dit leven. Zij zoeken het in het hier en nu. Zij zetten hun zinnen op de dingen van deze wereld. Maar wij, zegt Petrus, wij verwachten wat anders. Wij zoeken het boven. En wij zetten onze zinnen op het hiernamaals. Want God heeft dat beloofd. En naar die belofte van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde strekt toch het hart van al Gods kinderen heen. Petrus weet ervan. Zij die van Christus zijn geworden, hebben een andere verwachting van de toekomst. En de ware gelovigen, die leven in die blijde verwachting. Tegenover de sepsis van de spotters staat de hoop van een christen. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen. En deze dingen, daarmee doelt Petrus op het voorafgaande. Dat is als je verder terugleest, vers 12, zou je kunnen zeggen de oudejaarsavond van de oude wereld. En dan vers 13, de nieuwjaarsmorgen van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Dat is hetgeen waar Gods kinderen naar uitzien en dat geeft hoop. En deze dingen mag de kerk ook verwachten. Het woordje verwachten is eigenlijk de kern van dit gedeelte. We komen het 3 keer tegen. In vers 12, in vers 13 en in vers 14. Vers 12, verwachtende de toekomst van de dag Gods. Vers 13, maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En vers 14, daarom verwachtende deze dingen. Maar wat is nou precies verwachten? Wat houdt dat nou in? Het is in elk geval wat anders dan afwachten. Bij afwachten, dan weet je niet of iets al dan niet gebeurt. Het is ook geen lijdelijk wachten. Nee, bij verwachten weet je waar je naar uitkijkt. Je weet wat er gaat komen. Je weet wie er zal komen. En je weet dat er iets zal gebeuren. Het is zoals de bruid op haar trouwdag uitziet naar de komst van haar bruidegom. Ze weet dat hij komt. Ze is er klaar voor. Ze verwacht hem. En ze ziet er ook naar uit. Al weet ze niet alles wat er dan precies zal gebeuren. Ze weet wel, hij komt. Jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook wel. Stel je voor, je bent jarig geweest, je hebt uitnodigingen verstuurd, ook voor je feestje. Programma voor de dag is al gemaakt en dan kun je er al de hele morgen naar uitzien als je weet dat ze 's middags komen. Je verwacht het. En verwachten, daar zit iets in van een intens verlangen, iets waar je naar richt. En dat verlangen kent de bruid van Christus. Trouwens, daaraan kunt u ook herkennen of u bij die bruidsgemeente van Christus hoort. Want die bruid van Christus, die verwacht die grote nieuwjaarsmorgen. En ze verwachten de terugkomst van hem die hun ziel zo hartelijk lief heeft gekregen. Petrus richt hier zich dus tot diegenen die band aan Christus hebben. Die uit de dood zijn overgegaan tot het leven. En deel hebben gekregen aan de gerechtigheid van Christus. En die hebben een levende verwachting naar die nieuwjaarsmorgen die wacht. Laten we elkaar maar die vraag stellen. Kent u iets van die verwachting? En mag jij bij tijden wel eens verlangend uitzien naar dat nieuwe dat komt, naar Gods belofte? En mag je zo met verwachting een nieuw jaar ingaan? Ja, dat is een hele andere verwachting dan die de wereld heeft. De wereld verwacht, hoopt dat corona weg zal gaan. Of die hebben een verwachting dat de levensweg voorspoedig zal gaan. Verwachting van de nieuwe baan die wacht. In de wereld die verwacht het nog zoveel van de dingen van deze aarde. Maar Petrus kent een hele andere verwachting. Het is de verwachting van iets totaal anders, van iets nieuws. Want nu wordt alles gekenmerkt door de gebrokenheid van de schepping. De aarde is door onze zonde vervloekt en ze brengt voort doornen en distels. Maar Petrus mag weten van die toekomst waar er geen gebrokenheid meer zal zijn. En die oude wereld plaatsmaakt voor een nieuwe wereld. Straks zal alles echt anders zijn. De door de zonde zwaar gehavende beschaving, die zal dan een nieuw en een eerlijk gezicht vertonen. mocht toch al klinken in de boeken van het Oude Testament, als we denken aan de profeet Jesaja, die ervan heeft gesproken in het 11e hoofdstuk, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dan zal alles zijn zoals God het heeft bedoeld. Een wereld waarop gerechtigheid woont. Geen ziekte. Geen verdriet. Geen misvormingen. Geen gebrokenheid. Geen ouderdomskwalen. Geen zonde. Geen onrustig geweten dat je steeds weer aanklaagt. Maar alles zal nieuw zijn. Alles zal goed zijn. Enkel gerechtigheid. Dat is wel een tegenstelling, want deze aarde, ja, die is vol van boze en ongerechtige mensen. Oneerlijkheid, achterbaksheid, hoogmoed, eigenzinnigheid. Al die zaken kenmerken toch het leven in deze boze, huidige, tegenwoordige wereld. Maar straks, daar wijst Petrus op, zal daar enkel gerechtigheid zijn. Nooit zal Gods wet meer worden aangerand. En nooit zal Gods kind meer worden lastiggevallen. En als het gaat om die gerechtigheid, dan is dat datgene dat alles helemaal overeenstemt met zoals God het heeft bedoeld. En die gerechtigheid, die wordt toch in deze wereld gemist. Maar dan mag alles in het teken staan van de volledige onderwerping en overgave aan de Heer. In de schrift wordt dat dikwijls geschilderd met allerlei treffende beelden. Met name in de boeken van de profeten en in het boek Openbaring wordt er ook iets geschreven van die nieuwe creatie. En toch, als we al die verschillende beelden die in de schrift getekend worden, als we die eens onder elkaar zouden zetten, die zouden lezen, dan moet je toch zeggen, het komt nooit verder dan stamelen. Want de volle heerlijkheid, pracht en praal van die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde, dat is niet op papier te zetten. Dat is niet met onze woorden uit te drukken. Maar dit wel. En dat komt toch steeds ook weer terug. Daar zal het eeuwig goed zijn. Want daar is het Lam, de Heer Jezus. En daar zal het geloof overgaan in aanschouwen. Daar zullen Gods kinderen voorgoed verlost worden van hun zondige ik. En is het niet zo dat je hier op deze wereld soms er al iets van mag smaken, als het oog van het geloof gericht mag zijn op die Christus? Ja, want in hem vindt u toch een fontein tegen al uw ongerechtigheden. En in hem is de verzoening voor al je zonden. En geeft dat niet de grootste vreugde als de Heilige Geest je aan de hand neemt en je leidt tot Christus en je laat zien wat er in hem ligt. En niets geeft hier toch meer vreugde dan Gods barmhartigheid in Christus te mogen smaken. En te mogen zien dat Christus aan het kruis is gegaan en te mogen stamelen. Het was om mijn zonde. Het was om mijn ongerechtigheden. Maar weet u, en daar kent u toch ook iets van, kind van God. Al is het soms maar eens bij tijden. Maar als de Heilige Geest dat geloof zicht werkt, dan komt daar achterweg toch een wijdsperspectief. Want dat geeft dan toch die verwachtingen van die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Toch mag deze verwachting nu uw leven stempelen aan het begin van het nieuwe jaar. Die verwachting van Christus' wederkomst. Dat uitzien naar die dag dat al het oude voorgoed voorbij is. Dat het nieuwe er mag zijn. Want ja, die nieuwjaarsmorgen, die zal spoedig aanbreken. De morgen waarop Christus terugkomt en alles nieuw wordt. En dat brengt dan bij de tweede gedachte. De voorbereiding. Want dat wil dus wel zeggen dat de kerk in adventstijd leeft. In de wachtenstijd. Dat is de tijd tussen hemelvaart en de wederkomst. Maar het staan van de kerk in die adventstijd dient dan ook bepaald te worden door datgene wat ze wachten. En de kerk heeft dus ook een roeping in deze adventstijd. Ze dienen op een bepaalde manier in dit leven te staan. Petrus wijst erop. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Er worden dus een aantal dingen hierin gezegd. Allereerst benaastigt u. Wat wil dat nou zeggen, dat woordje benaastigen? Dat is voor jullie misschien een wat moeilijk woord, jongens en meisjes, benaasteren. Wat zou dat nou betekenen? Als je de Griekse grondtekst erbij pakt en je zal dat woord lezen, dan en iemand leest jou dat woord voor en aan jou de vraag stelt, wat hoor je daarin? Dan hoor je daarin iets terug van het woordje spoeden. Nou, dat woord kennen we. Als we de ambulance horen gaan, dan weet je dat er ergens haast, dat er spoed is. En degene die in de ambulance ligt, die moet dan zo snel mogelijk vervoerd worden naar het ziekenhuis. Spoed, haast, ja, dat kunnen we allemaal wel eens hebben. Als iets nog snel klaar moet of als je op tijd op school moet zijn. Maar nu heeft Petrus het over benaastigen. Iets heeft dus haast nodig. Er is iets dat nagejaagd moet worden. Ook in 2022. En wat is dat dan? Wat is dan zo belangrijk dat daarvoor alles moet wijken? Benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Zo staat het er. Van hem bevonden moogt worden. En dat is dat trouwens wel ontdekkend. Het gaat er dus om wat God van ons vindt. Het gaat erom wat de rechter van hemel en aarde over ons denkt. Ligt daarin ook al niet een les, ook met het oog op het nieuwe jaar. Want wij zijn altijd zomaar weer bezig. Wat vinden andere mensen van ons en wat zeggen andere mensen van ons en hoe kom ik over bij andere mensen? En dan kunnen we ons best doen om bij mensen in het gevlei te komen. Om precies die woorden te spreken die ander ook wil horen. Waardoor je dus ook weet van nou, dan zal hij wel wat beter naar mij kijken. Maar hier gaat het erom van hem bevonden moogt worden. Wat baat al die lof van mensen als wij God niet kennen? Wat hebben we eraan als straks voor die rechterstoel van God misschien allerlei mensen het wel voor ons willen opnemen, maar God niet. En Christus een vreemde voor ons is. Het is toch van doorslaggevende betekenis wat Hij van ons denkt. En straks zal zijn oordeel uiteindelijk bepalend zijn voor onze eeuwige bestemming. En houd dat ons wel eens bezig. Dat we daar druk mee zijn. Want daar gaat het om wat God van u denkt. En hoe God u ziet. Of u in Christus geborgen bent. Dan worden er een paar dingen bij gezegd. Want hoe moet hij ons dan vinden? En wat moet hij dan in ons bevinden? Dat staat erbij. Onbevlekt en onbestraffelijk in vrede. Onbevlekt. Nou, dat woord, dat kennen jullie ook, jongens en meisjes, als je denkt aan je kleding. Je kleding, dat zegt je moeder misschien wel eens tegen je. Pas erop dat er geen vlekken op je kleren komen. Zeker als het gaat om je zondagse kleding. Want dan wil ze graag dat die kleding ook schoon blijft. Onbevlekt wil dus ook zeggen dat er geen bezoedeling heeft plaatsgevonden door de zonde. Maar ook onbestraffelijk. En dat wijst er dus op dat er niet een bepaalde reden wordt gevonden om op die laatste oordeelsdag in het gericht van God te komen. Kijk, het kan wel eens een keer zijn in een situatie op school dat de meester of de juffrouw zegt van ja, wie nou nog doorgaat, die namen schrijf ik op het bord. Nou, dan kijk je er wel voor uit dat jouw naam erop komt en dat je straf zal krijgen. En want dan weet je ook, als je ongehoorzaam bent, dan krijg je straf. En een strafblad is trouwens iets wat niemand van ons graag zou willen. Maar nu roept Petrus ertoe op dat zijn lezers zo in het leven staan dat God op de oordeelsdag geen reden vindt om hen strafwaardig te doen zijn. Dat weet u toch, hoe alleen dat kan. Om niet strafwaardig bevonden te worden op de dag van het oordeel. Dat kan alleen als hij u vindt in Christus. Als hij het is die de straf die u hebt verdiend op zich heeft genomen. En als hij het is die uw zonden heeft weggedragen aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Daarom staat er ook bij, in vrede. In vrede, dat wijst ook op een gerust gemoed en een goed geweten. Het gaat om vrede in het geweten. Kijk, als wij iets te verbergen hebben, ja, dan zullen we toch ook nooit in vrede kunnen leven. En altijd loop je dan rond met die gedachte, zou iemand het weten? En zo iemand mij verlinkt, zouden ze erachter komen wat ik heb gedaan? En altijd ben je dan toch weer bang dat je dan betrapt zal worden en dat aan het licht zal komen wat je hebt misdaan. Vrede met God en vrede met de naaste. Dat kan alleen dus als je een goed geweten hebt. Maar misschien denkt u dan wel, ja, Petrus kan het allemaal zo zeggen. Maar is die Petrus dan vergeten wie hij zelf is? Is Petrus dan vergeten wat hij zelf allemaal heeft gedaan? Vraagt hij nou niet het onmogelijke om onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden te worden in vrede? Wie is immers zonder zonde? Wie kan nou volkomen leven naar de wil van God, zodat er geen vlekje op zijn levenskleed ligt? En onbestraffelijk. Er is toch niemand die zo heeft geleefd dat hij onbestraffelijk is. Er is toch altijd wel weer iets dat niet deugt. Waarom zegt Petrus dit nu wel? Terwijl als je eigenlijk moet zeggen, die woorden onbevlekt en onbestraffelijk in vrede, als daar ook een kind van God zijn leven naast legt, dan moet je toch zeggen dat is iets onbereikbaars. Ja, maar de eis die blijft staan. Al zouden wij het niet meer kunnen en al zouden wij daar niet meer toe in staat zijn en al zijn wij bevlekt met vele zonden, de eis blijft staan, want God heeft recht op ons. dan staat er ook die twee woordjes. Van hem. Van hem. Kijk, en daar komt het nou uiteindelijk op aan. Voorbereid zijn voor die grote nieuwjaarsmorgen. Vraagt om geborgen te zijn achter het bloed van het lam. En om te mogen leven op kosten van die zaligmaker. Als God ons aanziet in onszelf. Ja, dan vindt hij ons bevlekt. Strafwaardig. Zonder vrede. Want als hij ons ziet zoals we zijn, besmeurd en bevlekt met 1000 zonden. Alleen wie in Christus bevonden is, ja, die kan rein staan voor God. Want zo alleen kan iemand toch onbevlekt en onbestraffelijk voor hem bevonden worden in vrede. En daarvan heeft Petrus in zijn brief ook mogen schrijven. In zijn eerste brief, in zijn tweede zendbrief, als hij voortdurend wees op het verlossingswerk van Christus. Voor een volk dat zwart was van zonde en vol van schuld, mocht hij ook spreken over het bloed van de Heere Jezus Christus. Wetende, zo schreef hij, dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Begrijpt u die onbevlektheid? Want zo komen die woorden dan ook weer samen. Als er staat in vers 19, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En als je dan in hoofdstuk 2 daartoe de christenen oproept, om zich te benaasten, om onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden te worden. Dan zien we dus diezelfde woorden terugkomen. En die onbevlektheid kan alleen vanwege het lam van God. Hij was het lam waaraan niets mankeerde. Zonder smet en zonder vlek is hij naar het kruis gegaan. En door zijn dierbaar bloed kan onze zonde schuld worden reingewassen. En zijn bloed kan ook al die strafwaardigheid wegnemen. En zijn bloed brengt vrede aan tussen God en een zondaar. Begrijpt u dat Petrus dus met deze woorden in die tweede brief ook weer terugverwijst naar datgene wat hij in de eerste brief heeft gezegd van Christus. En voorbereiding op de grote nieuwjaarsmorgen staat of valt altijd weer met hoe u staat tegenover Christus. Want onbestraffelijk en onbevlekt kunt u alleen maar gevonden worden als u bent in Christus. Hij heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. En hij heeft zijn vader verheerlijkt op de aarde. Hij heeft voleindigd het werk dat God de Vader hem gegeven heeft om te doen. Begrijpt u? Om onbevlekt en onbestraffelijk voor hem bevonden te kunnen worden, moet u bij het lam zijn. Nog sterker moet het lam in u wonen. Om straks voor die rechter te kunnen verschijnen, moet die rechter hier uw redder zijn geworden. Het is zo nodig om gewassen te worden in het dierbare bloed van het lam. En door het ware geloof verenigd te worden met Christus. Zeg zo aan het begin van het nieuwe jaar. Dus heeft iemand wel die vraag aan je gesteld. Wanneer ben je nou tevreden? Wat moet het nieuwe jaar dan brengen? Wanneer ben je dan tevreden? Mag u dan zeggen, ik ben tevreden met het lam. Als ik het lam mag kennen. Want dat alleen geeft toch vrede in je hart. Als die rechter van hemel en aarde, als de Heer Jezus verschijnt op de wolken, dan komt het toch daarop aan dat je hem mag kennen als je borg en als je middelaar. Want vrede kan alleen bevonden worden in Christus. die Christus niet kent, die staat toch in een staat van oorlog tegenover God. En dan mis je de vrede. Het gaat hier om de vrede met God door Jezus Christus. En daardoor komt er dan ook vrede in je hart en in je geweten. Daarom benaastig u. Benaastig u dat gij in Christus wordt gevonden. Benaastig u om te schuilen achter dat bloed van Christus. Benaastig u om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus. Benaastig u om gewassen en gereinigd te worden in zijn bloed. Benaastig u om bekleed te worden met de klederen van Christus boorgerechtigheid. U moet in Christus zijn. Anders mist u vrede. Anders bent u bezoedeld met vele zonden. En anders zult u strafwaardig bevonden worden voor God. En dat is toch ook de boodschap die ook geldt voor het nieuwe jaar. Dit is en blijft toch telkens weer ook de roeping. Benaastig u om in Christus gevonden te worden. Want buiten de Heere Jezus vind je verderf en buiten Christus is God een verterend vuur. Maar wie in hem is, die vindt vrijspraak bij God en die vindt vrede met God. En dat brengt dan tenslotte bij onze laatste gedachte, de aansporing. Nieuw jaar, een nieuw begin, nieuwe voornemens. Misschien hebt u zichzelf wel van alles voorgenomen. Maar Petrus wijst erop dat dit het voornemen moet zijn om ons te benaastigen om van hem bevonden te worden. Benaastigen, dat vraagt dus ook iets van inspanning, ijver, inzet. Om het zo te zeggen, het komt ons, ja zeker, het komt ons aanwaaien. De geest die brengt het thuis in het hart. Maar in het andere opzicht komt het ons niet aanwaaien. Want dat betekent ook, we hebben ons daarvoor in te zetten, ons te benaastigen. We zeiden het al, deze boodschap is allereerst een boodschap voor bekeerden. En die hebben zich ook daarin te staan dat ze zullen opwassen, vers 18, in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Want je ziet dus ook dat die werkelijke vrede met God niet wordt gevonden als je in de levenswandel slordig wordt. Als zonden plaats krijgen in je leven. Wie slordig leeft, die roept onrust over zich af. Maar Petrus heeft niet alleen een boodschap voor de bekeerden, hij spreekt ook tot de onbekeerden. En dat zien we toch aan het begin van vers 15. En acht de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid. Acht de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid. Dat moeten we nog eens even bedenken, u of jij in ons midden, die vrede mist. Die niet onbestraffelijk wordt gevonden. En niet onbevlekt. Waarom zou het zijn dat u het jaar 2022 nog ingaat? Wat is daar de reden van? Is dat niet de langmoedigheid onze Heere? Gods geduld. Hij die nog genadetijd geeft. Hij die nog tijd geeft tot bekering. En dat is toch zo heilzaam. De Heere die nog geduld met ons heeft. En daarin ook nog de ruimte legt van de nodiging tot het heil. Gods langmoedigheid wil zondaren toch ook brengen tot de zaligheid. Het nieuwjaar is begonnen en we weten niet hoeveel dagen we in dat jaar krijgen. Niemand van ons weet hoe lang Gods langmoedigheid nog zal duren. Misschien is het wel het jaar van de terugkomst van de Heere Jezus. En dat legt toch altijd ook wel weer een klem aan het begin van een nieuw jaar. We hebben geen tijd te verliezen en we hebben geen uren te verspelen. Want het is nu De welaangename tijd, de dag der zaligheid. En laten we de tijd dan ook niet verspelen, maar laten we onze tijd uitkopen. Want laten we bedenken, we kunnen de dingen nooit overdoen. En om het heel direct te zeggen, er zullen straks mensen in de hel zijn die zeggen, had ik nou maar beter geluisterd? Had ik nou maar serieuzer geleefd? Was ik maar minder opgegaan in mijn werk, in mijn hobby, in mijn huishouding, in mijn carrière? Was ik maar wat trouwer naar de kerk gekomen? En was ik maar wat trouwer geweest in mijn gebed en in mijn Bijbel lezen? Was ik er maar meer mee bezig geweest? Maar dan is er geen weg meer terug. Wij leven nog in het heden der genade. En in het nieuwe jaar mag het evangelie nog worden verkondigd. En er mag nog worden gewezen op het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. De deur der zaligheid staat nog open. En er is nog een verlosser die nog steeds in het gewaad van zijn woord ook urk doorgaat. Om door woord en geest de zaligheid toe te passen in de harten van zondaren. Als je er nou zit als een strafwaardige zondaar of zondares. En als je hebt ontdekt dat je leven bevlekt is met vele zonden. O, roep dan de bloed van de Heere Jezus in over je verzondigde leven. En vlucht naar het kruis van Golgotha. En zie op die van God gegeven zaligmaker. Want alleen in hem vind je vergeving van je zonde. En alleen door hem is er redding voor uw ziel. Waar moet u het anders vinden dan alleen in Christus? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat het zo ook mag zijn in dat stille vertrouwen te leven. Dat Gij alleen onze schuld kan en wil vergeven. En dat met alles wat ons hart kan bezetten en kan verontrusten. Dat we zullen benaastigen om onbevlekt en onbestraffelijk van U bevonden te worden in vrede. Geborgen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, zo mogen we uw naam danken, dat u aan het begin van een nieuw jaar ons samenbracht in uw huis, rondom uw woord. En laat die verwachting het nieuwe jaar mogen stempelen. De verwachting van de naderende wederkomst van Christus. Dat we als een bruid versierd voor die bruidegom mogen zijn. O Heere, zij die nog leven voor eigen rekening, snij ze af van die oude Adamstam en verbind ze aan Christus. Breng ze toch toe en dat ze gaan verstaan dat alles van beneden hun hart niet vervullen kan en geen vrede geven kan. Maar dat de echte vrede, dat die gevonden wordt enkel in de Heere Jezus Christus. En zo mogen we toch bidden dat uw woord mee mag trekken het nieuwe jaar in. En zo door mag trekken in ons hart en leven. Dat het ons brengt bij Christus en uw volk en kinderen doet opwassen in de genade en kennis van de Heere Jezus. En dat het zo des te meer doet aansporen om met die woorden die Guido de Bree heeft opgetekend, met een groot verlangen toe te leven naar de dag van Christus' wederkomst. Wilt u zo met ons gaan? Ook het verdere van deze dag. Geef alles wat nodig is, ook in de voorbereiding op de dag van morgen. De eerste zondag van het nieuwe jaar. En wilt u zo wat zondig was vergeven, wat voor nu was met uw zegen achtervolgen. En maak zo alle dingen wel, om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 25e psalm. Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het helgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Het 7e vers van Psalm 25.
Geliefde herder en leraar, dominee Uitslag. Aan het begin ook van dit nieuwe jaar is het een goede gewoonte dat wij namens gemeente en kerkenraad tot u een kort woord van bemoediging mogen spreken. Ook het afgelopen jaar heeft de Heer u de kracht, de wijsheid, de liefde, het verstand gegeven om het woord te mogen prediken in onze gemeente, maar ook in de gemeente van onze kerken, onze christelijk gereformeerde kerken. De Heer heeft u dat alles geschonken, maar naast de prediking mocht u ook pastorale arbeid verrichten. 2021 is voorbij en het is geen makkelijk jaar geweest. Als we alleen al denken aan de coronamaatregelen, het vele extra werk wat dat vergde, het overwegen, ook voor ons als kerkenraad. Maar toch heeft de Heer u alles geschonken wat daarin ook nodig was. Geen makkelijk jaar geweest. We moesten ook als broederskerkenraad een broeder missen, die is ons ontvallen. Dat zijn dingen, die zaken die diepe sporen trekken. Maar we mogen hem met jaloersheid nastaren. Geen makkelijk jaar geweest. U mocht 2 beroepen ontvangen van andere gemeenten. En beroepen, dat zijn altijd weer periodes van biddend opzien naar de Heer, vragend naar zijn weg. U schreef ook, ja, periodes van onrust in het hart. Wat is de weg van de Heer die ik moet gaan? De Heer heeft het nog zo gelaten dat u in onze gemeente mocht blijven en dat er op uw visserschip nog UK mocht blijven staan. Toch, door alle arbeid heeft u nog kans gezien in het drukke leven. Daar moet ik dan mee afsluiten wat dat betreft. Nog kans gezien om ook een dagboek voor de jongeren te schrijven. En dat toont uw betrokkenheid ook met de jongeren van onze kerk, maar ook met de jongeren in het algemeen. Dominee, mag ik u van harte veel heil en zegen toewensen, ook voor dit nieuwe jaar. Ik wil u de woorden uit Psalm 92, het laatste vers, meegeven. Psalm 92, vers 16. Om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotsteen. De Heer is recht. De Heere die heeft ons geschapen. Maar ook de aarde waarop wij wonen heeft de Heere geschapen. Wij zijn maar gasten op deze aarde. En de Heere heeft ons naar zijn beeld recht geschapen. En we zijn daar in ons bondsoort Adam, maar ook iedere dag weer vallen wij de Heere af. En het zou recht zijn als de Heere ons wegdeed van voor zijn aangezicht. Maar hij heeft ons ook dit jaar weer een nieuw jaar gegeven. Een jaar van genadetijd. En de Heere heeft naar recht door de wijsheid een weg ter verlossing uitgedacht in de raad des vredes in de eeuwigheid, zodat Christus naar recht zijn kerk vrij kon kopen en er voor ons allen nog een weg ter ontkoming en ter verlossing is. Dominee, de Heer heeft u als visser der mensen geplaatst. En de preekstoel waarop u dat wekelijks mag doen, die wordt gekenmerkt, gemeente, in de preekstoel, dat heeft broeder Andries Hoekstra nog gemaakt, daar wordt een net gesymboliseerd. Met een net een rol waarover het net naar binnen wordt gehaald. En zo mag u ook wekelijks het net van het evangelie uitwerpen. En er worden urkennetten die worden door een boom opengehouden. En dat net, dat wordt opengehouden door de 2 uitgebreide handen van de zoekende vader. Dat net, dat wordt voortgetrokken met liefdeskoorden van God en aangedreven door de Heilige Geest, wordt er getrokken met koorden van liefde. Ja, dan zijn er wat overeenkomsten, maar ook verschillen met de Urkervissers. Dat net, dat wordt gemaakt en de Urkervissers hebben daarop een nettenschuur, dat noemen we de box. En uw box, dat is de spreekkamer. Daar worden de netten met, en wij weten het, we hebben verschillende nettenmakers in onze gemeente. Ik denk ook aan bijvoorbeeld broeder Agaras, die er ook onderwijs jarenlang in heeft gegeven. Netten maken is nauwkeurig werk, dat u ook zo daar het net van het evangelie mag voorbereiden, om dat wekelijks uit te werpen. Urkervissers, die zijn gebonden aan een quotum. Voor u geldt er geen quotum. Maar voor u mag gelden, dwing ze allen om in te komen. En Urkervissers hebben ook te maken met beperking wat dat betreft qua, ze mogen geen ondermaats of jonge vis uit in het net krijgen. Of dat moeten ze weer overboord gooien, al mag dat tegenwoordig niet meer. Maar voor u geldt dat niet. U mag ook jonge, kleine vissen nodigen om in dat net te komen en u mag ze vangen. En dat net, dat mag wat dat betreft een kleine maaswijd hebben. Er zijn ook geen beperkingen voor u. De Urkervissers, die vissen op de bodem van de Noordzee naar kostbare vissen die verborgen liggen onder het slijk en onder het zand. En zo mag u ook wekelijks vissen naar zondaren die verborgen liggen onder het slijk van de zonde en die in Gods ogen kostbaar zijn. En zo mag u ook wekelijks, Urkervissers, die vissen op verschillende zandgronden. Ze vissen met twee netten. Eén net aan stuurboord en één net aan bakboord. Of tegenwoordig achter het schip met de twinriggen. Dat is ook een vismethode. En zo mag u ook vissen met de twee netten van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Dat mag u wekelijks uitwerpen. Dat betreft zijn er genoeg visgronden voor u, van Genesis tot Openbaringen. Urkervissers vissen van noord tot zuid en van oost tot west. Zo mag u ook vissen van Genesis tot Openbaringen. Maar het kan ook stormen. U kan denken, ja, het stormt momenteel ook in onze gemeente. Daar zijn schepen die met een niet bevoegde bemanning willen varen. En dat is gevaarlijk. En daar moet tegen gewaarschuwd worden. En als het dan stormt, dan mogen de vissers weten dat ze biddend het oog omhoog slaan naar de stuurman die in de brug staat, waarvan ze weten dat hij het schip veilig bestuurt, maar ook naar de stuurman hoog in de hemel. En zo mag u ook het oog naar de hemel slaan, want daar zit de grote stuurman, die zelf ook in zijn woord staat erop getekend. Hij sprak en de winden werden stil en de golven werden stil. Dat u ook zo, samen met dominee Van Eteren, uw arbeid opziende naar die grote overste leidsman mag verrichten. Dominee, nogmaals, veel heil en zegen. Behouden vaart en goede vangst. Mevrouw Uitslag, ja, uw man is eigenlijk visserman. Dat betekent dat u ook vissersvrouw bent. En dat dan de pastorie ook een haven van rust mag zijn, waarin de visserman terug mag keren. En dat u ook geleid door de Heilige Geest een lichtbaken mag zijn. Dat ook zo het licht mag schijnen, gewerkt door de werking van de Heilige Geest in uw hart. Ook u veel heil en zegen met uw kinderen toegewenst. Jongens, Johanan, Joël, ook jullie van harte veel heil en zegen toegewenst. Ook in het volgen van jullie studie, Joël zit nu in Amsterdam. En Jochanan die zit al bezig met een baan. Ook de twee meiden. Ook jullie van harte veel heil en zegen toegewenst. Jullie zijn nog jong. En jullie hebben ook eigenlijk een bijzondere taak. Jullie staan als jonge lui het dichtst bij jullie vader. En dan mogen jullie best wel eens opletten dat ook de prediking voldoende stof bevat voor de jonge lui. Dat het niet te moeilijk mag zijn. Dat kunnen jullie met je vader bespreken en wat dat betreft kan hij dat aan jullie spiegelen. Veel heil en zegen toegewenst. Gemeente, we zijn een nieuw jaar ingegaan. En dat jaar, dat hebben we gekregen, het is het jaar des Heren. Ik wil u ook namens de Broeders Kerkenraad van harte veel heil en zegen toewensen. Het was geen makkelijk jaar de laatste twee jaren, ook voor ons als kerkenraad. Soms moet je beslissingen nemen die je niet wil nemen, maar ik mag weer in een volle Ebenezerkerk kijken. Er was dus een middag dat we hier zaten met een heel klein ploegje. Dat is dan bedroevend. Maar het kon niet anders. En we mogen toch dankbaar zijn dat we weer gezamenlijk op mogen gaan. Iets om zuinig op te zijn. Iets om zuinig op te zijn. En ik wil ook oproepen hoe we ook verschillend kunnen denken. Ook door dat coronavirus. De Satan zal alles proberen in het werk te stellen om Gods kerk. Hij is de grote twijfelaarbrenger. Hij zal altijd proberen onrust te zaaien. Laten we elkaar bemoedigen en laten we elkaar ook respecteren. En ook zo samen strijden. Paulus die zegt ook dat de broederlijke liefde blijven. We hebben een nieuw jaar gekregen, een nieuwe genadetijd. Eenmaal, dan zal het oudejaarsdag van ons leven zijn. En we hebben nu een nieuwjaarsdag gekregen. Waar zullen wij dan die nieuwjaarsmorgen doorbrengen? Zal dat een nieuwjaarsmorgen zijn? Of zal dat een nieuwjaarsnacht zijn. Dat bepaalt ons bij de ernst van het leven. En ik hoef ook, ja, de woorden van de dominee, die heeft al genoeg daarover gezegd. Gemeente, veel heil en zegen toegewenst. Jongelui, tot slot voor jullie een woord. Allereerst wil ik jullie complimenteren en een compliment geven dat jullie in de kerk zijn. Op deze nieuwjaarsmorgen. Het is de beste gang die je kan maken naar Gods huis. Om hem te zoeken. Helaas zullen er ook velen zijn die vanmorgen geen lust hadden om op te gaan. Omdat ze vannacht ergens anders waren. En vanmorgen de kracht niet hadden of de lust niet hadden. Omdat ze de kracht die ze gekregen hadden elders voor gebruikt hebben. Wat dat betreft is het goed dat jullie in Gods huis zijn en ook zo het nieuwe jaar met de Heere zijn begonnen. Ik wil jullie de woorden van de spreuken meegeven. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Vroeg zoeken, dat is zoeken als je nog jong bent. Maar dat is ook zoeken, dominee Egas heeft daar eens over gepreekt. Ook in de morgen van je leven, 's morgens vroeg, als je nog jong en fris en krachtig bent. Dat is de beste tijd om te zoeken. En daar zegt de spreukendichter ook. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. We hopen ook dit jaar dat we samen met jullie weer nieuwe activiteiten mogen ontwikkelen, doen. En ook dat dat zo samenbindend mag zijn. En tot opbouw van de gemeente. Gemeente, willen wij onze dominee tenslotte, en ik verzoek u voor zover dat mogelijk is, om dat staande te doen, toezingen. De woorden van Psalm 119, vers 86. En dan iets aangepast. Dan vloeit zijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer hij door uw geest uw wetten leert, dan zal zijn tong uw redenen vermelden. Ik dank u.
Hoekstra, allereerst u, ook daar in de hele kerkraad, hartelijk dank voor de woorden die u gesproken hebt. Met ook hele rijke lessen over het vissersleven en de lessen die daarin liggen naar het geestelijke leven. En ja, een van de kinderen zat in de machinekamer achterin. Nathan, maar je was hem vast niet vergeten. Maar in elk geval hartelijk dank en ook met name van geen kotum, niet eraan gebonden. Net mag worden uitgewerpen, overal in alle wateren, om die zondaren, dat ze door Gods geest in dat net terecht mogen komen en gevangen mogen worden. Dank u wel. Ga dan heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.